Ik wil graag een aantal versen met u lezen uit de brief, de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Het tweede hoofdstuk. 2 Thessalonicenzen 2. Vanaf het eerste vers, en ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen, toen ik nog bij u was, verteld heb, en u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. Dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werken van Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hen krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Een paar dingen als inleiding. Paulus is, en u leest het onder andere in Handelingen 17, is 3 sabbaten lang heeft hij in Thessalonica het woord van God geopend. En dat woord heeft een enorme impact op zijn toehoorders gehad. In die 3 à 4 weken, zou je kunnen zeggen, is er heel veel gebeurd met heel veel mensen. Er zijn velen tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En het moet gezegd worden dat dat onder enorme druk ging. Want de gelovigen in Thessalonica hadden het ontzettend moeilijk. Onder zware druk zijn ze tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Dat heeft zijn gevolgen gehad en ook zijn uitwerking. En u weet, Paulus is altijd wat betreft zijn brieven heel duidelijk geweest. Je kunt er niet omheen. Paulus wordt door velen wel verguisd als iemand van, ja, hij ziet de dingen veel te scherp en hij zet de dingen veel te scherp neer. Maar op niet mis te verstaande wijze spreekt hij en schrijft hij onder de kracht, door de kracht van de Heilige Geest. En het heeft zijn uitwerking nogmaals gehad op zijn toehoorders. Wat was er nu gebeurd? 2 brieven heeft hij geschreven naar de broeders en zusters in Thessalonica. En als je een brief schrijft, dan wil je graag iets duidelijk maken. aan de ontvanger. En hij had gehoord dat de gemeente tot onrust was gebracht. Mensen waren in de war geraakt. En dat kan. Als je pas tot geloof komt. En ik denk dat we dat met elkaar moeten delen vanavond. Dan ben je heel blij en vreugdevol. En dan denk je dat alles voor je open ligt. En dat mogelijkerwijs het heel goed met je gaat. Dat wordt ook bevestigd, tussen haakjes, door de mensen die geloven in het welvaartsevangelie. Als je God gaat dienen en je doet wat Hij wil, dan gaat alles voor de wind. Gaat alles goed met je. Nou, ik moet u zeggen, dan ben ik niet een goed christen. Want het gaat mij niet voor de wind. En moeten we dat ook überhaupt willen? Als je de geschiedenis van Paulus leest, hoe zijn start is geweest, dan lezen we daar dat God zegt aan Ananias, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. En vanaf het moment dat Paulus tot geloof is gekomen in de Heer Jezus, is enkel een weg van lijden lag voor hem, om Christus wil. Hij heeft dat nooit betreurd. Hij is er nooit onderdoor gegaan. Want er was een enorme passie in Paulus om het evangelie te verkondigen van de Heer Jezus Christus. En dat deed hij met veel verve. Hij droeg alle gemeenten die hij heeft gesticht op zijn hart. Zijn leven was verkondigen en zijn leven was ook een gebed. Hij droeg de gemeenten op zijn hart, nogmaals. En dan begint hij de tweede brief te schrijven en hij heeft in de eerste brief duidelijk gemaakt dat de komst van de Heer Jezus op een bepaalde manier zou gebeuren. We lezen dat in 1 Thessalonicenzen 4. Waarom de nadruk op de komst van de Heer Jezus? Paulus wist ook dat er nog een hele tijd moest volgen voordat de Heer Jezus terug zou komen. En ik denk, als we nu teruggaan in de tijd, dan wordt er wel eens gezegd, ja, Paulus die verwachtte de Heer Jezus, maar was dat wel reëel? Ik denk het wel. Want als je leeft uit een verwachting, dan betekent het ook dat je leven daarop afgestemd is. En ik weet niet hoe het u vergaat, en ik zal u niet meenemen in al hetgene wat er gebeurt om u heen in de wereld, maar je kunt er ook moeilijk omheen dat er best wat aan de hand is. Kijkt u alleen maar naar het Midden-Oosten, waar dat kleine stukje land wat door God is gegeven aan Israël, zoveel strijd om Jeruzalem, zoveel strijd om dat land. En dagelijks worden de Palestijnse kinderen worden ingepeperd, dat ze, de haat wordt als het ware gevoed, want Israël mag niet bestaan. Dat dringt allemaal niet door hier in de media, in onze westerse samenleving. De journalisten die daar vandaan komen en hier verslag brengen, die brengen niet een goed beeld over naar u en naar mij. Maar als je de moeite hebt en de mogelijkheid om dat land te bezoeken, dan krijg je een hele andere indruk. En als je de moeite neemt om eens echt reëel te kijken naar de situatie daar, dan kom je tot hele andere dingen. Kort geleden zag ik Van Acht nog. Er werd hem een interview afgenomen. Nou, deze man is een en al bedekking. Hij heeft geen goede visie. En je kunt het bepaald ook niet een historicus noemen. Maar als hij dat wel zou wezen, dan zou hij weten op grond van Gods woord dat Israël en het land, dat dat van God is. Heel Israël, wij zeggen dan Palestina, maar dat land hoort aan Israël toe. God, dat land hoort eigenlijk aan God toe. God heeft het de Israëlieten gegeven. Er komt een tijd dat ze het volledig terug zullen krijgen. Gelooft u dat? Ik geloof het wel. Want de Bijbel zegt het ons. En dan zouden we het niet geloven, gebeurt het nog. Maar dat hangt niet van ongeloof af. God heeft het gezegd. En als God iets zegt in zijn woord, dan is dat gewoon de waarheid. Dat moeten we aanvaarden. Nu, de bewogenheid van Paulus heeft hem doen grijpen naar pen en papier. En hij heeft twee prachtige brieven samengesteld om de gemeente in Thessalonica te bemoedigen. En als je het eerste hoofdstuk leest van 1 Thessalonicenzen 1, dan spreekt daar een diepe bewogenheid uit. En je ziet ook dat deze mensen het geloof zo aanvaard en omarmd hebben, dat er wordt geschreven door Paulus dat in de verre omgeving werd gesproken over het geloof in de Heer Jezus. Maar, ik heb het al gezegd, het kwam tot stand in grote verdrukking. En ze werden nog meer verdrukt toen ze tot geloof waren gekomen. En toen kwam de valse leer erin. Nou, daar staat onze samenleving ook bol van. Wat hebben wij een valse leringen, broeder, zuster. Ik hoop niet dat u ervan schrikt als ik dit zeg, maar onze evangelische wereld staat bol van de leer die niet klopt. En dat vindt u misschien heel heftig, maar er wordt van alles ingebracht. En het ene is nog niet achter de rug, wat andere volgt zich op en het moet geïmporteerd worden uit Amerika, want daar zouden dan de zogenaamde profeten zijn. Nu mag ik u vanavond zeggen, u mag de Heer Jezus ontmoeten en het woord lezen en begrijpen op de stoel waar u zit. U hoeft niet naar Jeruzalem toe om hem te ontmoeten. U hoeft zelfs niet eens van huis om de Heer Jezus te ontmoeten. Hij is bij u. Hij woont in ons hart als we geloven. Broeders, zusters. En de beste paraclete, de Heilige Geest, woont in het binnenste van ons. Maar het betekent wel dat we wel het woord moeten gaan lezen wat mij verontrust. Dat kan ik eigenlijk verwoorden met de profeet Hosea, waar God zegt tegen zijn dienstknecht, mijn volk is verloren gegaan omdat het geen kennis heeft. Dat is de val van Israël geworden. Men denkt met gevoelens vooruit te kunnen. Daarom neem ik u vanavond een wind uit de zeilen. Het woord is de waarheid. En natuurlijk hebben we gevoel. En zijn er emoties. Maar we moeten het ene niet verheffen boven het andere. Als je het woord losmaakt van de geest, dan komt de letter. En de letter dood, zegt de Bijbel. En de geest maakt levend. Maar als je de geest losmaakt van het woord, dan ga je zweven. Het zijn onafscheidelijke dingen. Woord en geest. En David die bad al, u weet dat in Psalm 25, ik zal het in de berijmde zin aan u doorgeven. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En al de brieven van Paulus ademen dat ook uit. Door de kracht van de Heilige Geest. Verwarring. Verwarring alom. Ze dachten, omdat ze zo verdrukt werden, we hebben de opname gemist. Nou, misschien hebt u dat gevoel ook wel eens gehad, hè? Dat je ineens iets om je heen mist. En dat je denkt, ik ben toch niet achtergebleven. Maar dat gevoel was er wel bij de broeders en zusters in Thessalonica. Ze dachten, met de moeilijke weg die ze moesten gaan, en nu hebben we het gemist. En daarom spreekt Paulus ook zo duidelijk over de opname van de gemeente. Ik heb het al gezegd, 1 Thessalonicenzen 4. Waarvan hij zegt, maar die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dat gaat eraan vooraf. Daarna zegt hij, daarna wij, en hij sluit hem er zelf bij in, die levend overgebleven zijn, zullen met hen de Here tegemoet gaan in de lucht, en alzo zullen we altijd bij de Here zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. Maar zoals zo vaak gebeurt, als er gelovigen samenkomen, dan sluipt er iets binnen. En ik hoop niet dat u ervan schrikt, maar ieder mens wat in de samenkomst komt, is niet door God gestuurd. Er zijn ook mensen die zich laten leiden door verkeerde geesten. Ik kwam in de gemeente, ik zal daar verder geen namen bij noemen. Maar er was een echtpaar. En er waren ingewijd in Odd Fellows. Echt een systeem uit de macht der duisternis. En die mensen zaten ook aan het avondmaal. En dan werd ik opgebeld door een verontruste zuster. En die vroeg mij, wat vindt u ervan? Ja, maar het gaat er niet om wat ik ervan vind. Maar het gaat er om wat de Bijbel zegt. En als je ingewijd wordt in zo'n systeem, door middel van een doodkist, ik zal u de verdere dingen besparen, en je dan nestelt, en dat is bekend van de Odd Fellows, zich nestelt in de kerken en gemeenschappen om de gelovigen als het ware op een ander voet, op een ander pad te brengen. Dat is de tactiek van de macht der duisternis. De wereld is in bezit van de tegenstander van God. Maar de gelovigen zijn voor hem een prooi geworden. U en ik zijn een prooi van de macht der duisternis, zoals Israël een prooi is ook van de macht der duisternis. Waarom? De beloften van God rusten op Israël, maar ook de gelovigen, die zijn als het ware in zijn ogen, zijn mensen die het koninkrijk van hem aantasten. Het koninkrijk van de macht der duisternis, de God van deze eeuw. Paulus gaat er elke keer weer tegenin. Ik noem al even een paar als hij zich richt tot de broeders en zusters in Galatië. Dat is ook heel belangrijk. Deze mensen waren heel goed begonnen. Ze hadden de Jezus aangenomen en ze waren in de vrijheid gekomen. De vrijheid van het geloven. En wat gebeurt er dan? Er komen elementen binnen in hun gemeente en die zeggen dat ze terug moeten naar de wet. Nou, de wet die behoudt u niet hoor. Echt niet. Er is maar één behoud. En dat is het geloof in de Heer Jezus. Die kan u behouden. Is daar de wet verkeerd mee? Dat hoort u mij niet zeggen. Maar de wet, wat Paulus ook zegt tegen de Galaten, Christus is het einde van de wet, degene die geloven. Want er is niemand die door de wet behouden kunnen worden. Niemand. De wet veroordeelt. Christus behoudt. Nu, we gaan weer terug naar ons gedeelte. Hij probeert hen te vertellen wat eraan vooraf moet gaan voordat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. We hebben het gelezen, er staat er: wij vragen u dringend, broeders en ook natuurlijk zusters, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Mooi hè, onze vereniging met hem. We zullen met hem verenigd worden. Nu leven we nog apart, kun je wel zeggen. Het hoofd woont in de hemel, de Heer Jezus Christus, en wij zijn zijn lichaam. Maar straks wordt de hoofd en lichaam met elkaar verenigd. En als hoofd en lichaam, Paulus die noemt dat voorbeeld ook in de Korinthebrief, met elkaar verenigd worden, dat betekent dat we altijd bij de Heere zullen zijn. Onafscheidelijk met hem verbonden. Wat een geweldige zegen. Onze vereniging met hem. Dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, en hier staat het met een kleine letter, want een geest van de mens kan andere mensen verontrusten. En ik heb u al gezegd, dat gebeurt ook vandaag. Ik las het vanmorgen nog zo onder de dienst in Matteüs 7. Er wordt hier ook in dit gedeelte gesproken over wonderen en tekenen. En wij zijn geneigd om dat allemaal toe te schrijven aan God. Nu dus, de tegenstander van God, die bedient zich ook van tekenen en wonderen. Denkt u maar even aan de uittocht in Egypte. Mozes deed een wonder. Ze deden het ook. Maar het kwam uit een andere koker. En De macht der duisternis, de tegenstander van God, die zal de mensen straks, en dat doet hij al in deze tijd, verbazen met allerhande dingen die hij tevoorschijn tovert. Niet door geest. Laat u niet verontrusten door een menselijke geest. Wat men u ook dreigt, probeert te vertellen, lees het in het woord van God. Ga terug naar de Bijbel. God geeft een antwoord op alle dingen wat wij als een probleem zien, maar we moeten het wel proberen op te zoeken. Niet door een woord. Want worden er een woorden gesproken die absoluut niet uit God vandaan komen. En ook niet door een brief, en dat was ook gebeurd, dus er waren mensen gekomen van met een kleine g, hadden geprobeerd de gemeente te verontrusten, door een woord en ook niet door een brief. Dus het gaat al verder. Ik weet er als geen ander dat soms gemeenten uit elkaar vallen door brieven die rondgaan. Alsof de dag van Christus, en we spreken hier over de dag van de Heere, aangebroken zal zijn. Nee, dat is die niet. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Wat praat Paulus hierover? De antichrist. De antichrist die zijn rijk zal oprichten. En hier wordt ook gesproken dat hij zelfs zich in de tempel zal nestelen. En Israël wil heel graag die tempel herbouwen. En dat is, mag ik het zo zeggen, eigenlijk in het gedachtegoed van het Oude Testament. De tempel. Maar wij hoeven niet naar een tempel toe om God te aanbidden. Ik heb het al gezegd, we mogen God aanbidden in geest en in waarheid. We hoeven niet naar een bepaalde plek toe te gaan. Wat toch kostbaar dat we overal waar we ons bevinden, dat we daar de Zoon van God kunnen ontmoeten. En mogen ontmoeten, broeder, zuster. Er zijn mensen die zeggen van, daar moet je maar doen, want daar is het te halen. Of je moet daar naartoe, of je moet die spreker hebben, of die spreker. Weet u waar we naartoe moeten? Naar de Heer Jezus. Hij is de bron van alle waarheid. En dat God natuurlijk dienstknechten zendt, om de gemeente te bemoedigen, dat is heel duidelijk. Maar laat u nooit misleiden. Want soms dan kom je dat tegen, dat mensen zo krampachtig vasthouden aan een bepaalde waarheid, hun waarheid, dat ze daar niet van af zijn te brengen. Met alle respect, ik ontmoette een tijd lang geleden een hele lieve broeder. En hij sprak zo met verve over de tempel. Hij zei, ja, maar Salomo mocht de tempel niet bouwen en David ook niet. Ja, en dan zit je te midden van verschillende mensen. En dan denk je, hoe moet ik dit nu aanpakken? Want de broeder is in de war. Ik zou laten we maar even teruggaan naar datgene wat God zegt tegen David. We hebben de Bijbel geopend, ik heb het voorgelezen. En wat stond daar? David mocht de tempel niet bouwen omdat hij te veel oorlogen had gevoerd en te veel bloed aan zijn handen had. Maar Salomo zou de tempel wel bouwen. Ja, maar er is iemand die tegen mij gezegd heeft dat dat niet mocht. Ja, iemand, maar niet God. En hoe belangrijk is het dan om samen terug te gaan naar de Bijbel? Zo belangrijk, broeder, zuster. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of wat God vereerd wordt. Nu, daar leven we middenin. Wij staan aan de vooravond van het feit dat de antichrist zich openbaart. De mens is voor zichzelf een god geworden. God staat buitenspel, maar we zijn zelf onze god geworden. En dat komt uit de koker van de macht der duisternis. Hij weet precies hoe hij het spel moet spelen om mensen tot verontrusting te brengen, broeders, zusters. Hij wil boven God staan. Daarom is hij ook uit de hemel gegooid. Want zijn plaats was in de hemel. Ik zeg wel eens, er is niemand die beter kan verwoorden wat er in de hemel is dan de Satan. Want hij komt er vandaan. Hij weet precies wat zich daar afspeelt. Maar er was in zijn hart een hoogmoed, een boosheid ontstaan als het ware. Hij wilde zich boven God verheffen. Dan kan ik na de dienst misschien een hele moeilijke vraag krijgen. En ik zal hem alvast beantwoorden dat ik alle vragen niet kan beantwoorden. Want dan wordt er gevraagd, en hoe is het mogelijk dat er kwaad is gevonden in de Satan? Kan ik u niet antwoorden. Eén ding weet ik wel. U en ik, zoals we hier vanavond zijn. God heeft ons niet gemaakt als een robot, maar zelfstandig denkend mensen. En hij is begonnen iets moois te scheppen. Iets wat een eigen wil had. Mensen met een eigen wil. Met het verlangen dat die mens hem zouden prijzen. Dat die mens hem zou eren. Niet met een afstandsbediening, maar zelfstandig. En dat hebben wij ook. Die mogelijkheid hebben we ook. En als ik u vanavond zou vragen persoonlijk, wat is uw diepe verlangen? Wil u God prijzen om wie u is? Dat kan. De weg die is daartoe open. Maar het gebeurt er altijd niet. Ik ga verder met het gedeelte, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. De Heer Jezus die zegt tegen Israël, toen hij rondliep op deze, wandelde op deze aarde, er zal een ander komen in mijn naam en die zult u aannemen. Dat gaat gebeuren. Dus we zien hier dat ook de tegenstander van God zich zal profileren als zou hij de verwachte Messias zijn van Israël. En Israël verwacht de Messias nog. Wij weten dat hij gekomen is. Maar waarom zijn ze in deze donkerheid terechtgekomen? Omdat ook de toenmalige Sadduceeën, Farizeeën en de schriftgeleerden het volk hebben misleid door te zeggen, de discipelen hebben zijn lichaam weggenomen en hebben dat verborgen. Broeder, zuster. Maar wat mogen we dankbaar zijn dat ook Israël straks hun Messias zal ontmoeten. Heel zeker. Herinnert u zich niet, zegt Paulus, dat ik u deze dingen toen ik nog bij u was, dat ik u dat gezegd heb. En u weet wat hem nu wederhoudt. Of dat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Wat wederhoudt hem eigenlijk? Wat wederhoudt nu de antichrist om zich volledig te openbaren en zijn werk te kunnen gaan? Dat is de gemeente, de Heilige Geest. Dat zijn u en ik. Gods geest woont in u en mijn hart als we een keuze gemaakt hebben voor hem. Broeder, zuster, en misschien hebt u dat zelf ook wel eens ervaren. Maar als je gelovig bent en je wilt de Heer Jezus volgen, dan wordt je vaak door je omgeving wordt dat niet gewaardeerd. En misschien dat u dat wel eens meemaakt in uw familie. Wij hebben dat persoonlijk wel meegemaakt. Als we dan op verjaardagsvisite waren, dan kon het feest niet eerder beginnen als wij weg waren. Je bent als het ware een weerhouder. Ze hebben liever dat je vertrekt. Want dat feest dat kan niet doorgaan omdat je andere principes hebt. Dat botst met elkaar. Of u moet zeggen, nou ik ga er maar in mee. Nou, dan kun je meegaan. Maar dat betekent ook dat wat Paulus zegt tegen de Efeziërs, gij geheel anders dat je daaraan voorbij gaat. Wij zijn anders. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Dat moet eigenlijk het handvest zijn van ons geloof. Wij geheel anders. We zijn anders geworden omdat we aangeraakt zijn Door Gods geest, dat hij in ons gaat. Het is eigenlijk zo kostbaar. Laten we het zeggen. Als we dat voor ogen houden, dat de apostel, of de evangelist Johannes, lezen we, dat als we tot geloof komen, dan komt de Vader en de Zoon, en die gaan woning bij ons maken. Ieder moment van de dag realiseert u zich dat de Vader en de Zoon wonen in ons hart, door middel van de Heilige Geest. Dat betekent ook dat we aangespoord worden tot een heilig leven. Wat God ook zegt, wees heilig, want ik ben heilig. De wederhouder. De gemeente, nogmaals, is de grote weerhouder. En zolang de gemeente nog op aarde is, zal het kwade zich niet volledig kunnen manifesteren. Maar er komt een moment dat de gemeente weggerukt zal worden. Dat lezen we ook, hè? Het zevende vers van het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Dat is heel duidelijk, hè? Het kwaad is werkzaam in deze wereld. De Bijbel noemt dat het zuurdeeg. Alleen, is er iemand die hem nu weerhoudt totdat hij uit het midden wordt weggenomen. En daar wou ik u vanavond mee bemoedigen. Als u om me heen ziet, ik heb het al gezegd, daar word je niet vrolijk van. Maar ik ben er absoluut van overtuigd dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Als u de ontwikkelingen ziet in de wereld en als je dat profetisch woord opent en je ziet de landen om Israël heen, je ziet Rusland en je ziet China, de bewegingen van al dit soort volken, en waar willen ze naartoe? Naar Israël. En waar gaat het in principe om? Jeruzalem. En waarom Jeruzalem, zegt u? Waarom maken de volken zich zo druk om Jeruzalem en niet om Moskou of Washington? Omdat de macht der duisternis, de tegenstander van God, weet dat de stoel van David, de troon van David, zal staan in Jeruzalem. Dat Jeruzalem de hoofdstad wordt van de wereld. En dat Gods Zoon, de Heer Jezus, daar vanaf zal regeren. En dat is het punt waar het om gaat. Waarom wordt u als gelovige aangevallen? Omdat u de Heer Jezus dient. Waarom wordt Israël aangevallen? Omdat het de beloftedrager is van God. Waarom is er die strijd om Jeruzalem? Omdat de troon van de vader David daar komt te staan. En daar zal de Heer Jezus vanuit regeren. Dat het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. We hebben nog een tussenfase. Wat zich afspeelt voordat het rijk van de gerechtigheid, het duizendjarige vrederijk, op aarde zal gesticht worden. Dan zal de wetteloze zich openbaren. En de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Dat is de tweede komst. We hebben eerst te maken met de opname. En dan hebben we te maken met zijn tweede komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Ik ga daar niet te veel over zeggen vanavond. Ik ben begonnen om daar een paar dingen van te zeggen. De mens is heel gefocust op genezing. Tekenen en wonderen. Dat betekent iets dat we, dat zou ons geloof meer inhoud moeten geven. Broeders, zuster, een paar opmerkingen. Als één volk op de wereld de tekenen en wonderen van God heeft gezien, dan is het Israël. Denkt u maar even toen die uittocht begon uit Egypte, dus een prediking op zichzelf, om daarover na te denken, dan is God daar met een wolk aanwezig. Pak weg een wolk van 2,5 vierkante kilometer. En die wolk die was in de nacht was die als een licht. En overdag was die hun als een schaduw. Want anders hadden ze de hitte van de woestijn niet kunnen verdragen. Het water komt uit de rots. Het manna regende uit de hemel. Allemaal tekenen en wonderen. En wat is er gebeurd met het volk? Ze zijn de afgoderij ingegaan. Broeder, zuster, vriend en vriendin. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat niet om het wonder. Maar het gaat om hem zelf. En natuurlijk, ik ben van harte, dat wil ik wel onderschrijven. Geloof ik dat God wil. Ik hoop niet eens te zeggen dat hij kan, want hij kan alles. Er zijn bij God geen beperkingen. Maar de bekeerde Jood, Isaac da Costa, die zei, God kan alles wat hij wil, maar hij wil niet alles wat hij kan. Ik hoop dat u dat vat. En wij denken dat we God kunnen claimen door te zeggen, maar dat staat in uw woord en daar houden we u aan. U zult het voor mij niet horen. En waarom zou het niet horen? Omdat we te maken hebben met een heilige God. Een gepaste houding van een gelovige is om aan zijn voeten te gaan zitten. En naar hem te luisteren welke weg we moeten gaan. En sommigen van u die weten, en ik zal dat heel in kort even samenvatten. Wij hebben een dochter, een jonge vrouw die heeft kanker. En we bidden voor haar. Maar ik wil niet zeggen dat ze geneest. Het gaat gelukkig goed. En we genieten van iedere dag. En we leggen haar iedere dag voor de troon der genade. Maar weet u wat ik het allerbelangrijkste vind? Dat ze de Heer Jezus toebehoort. En daar kan ik mij over verblijden. En ik heb ook tegen haar gezegd. Ik moet je als aardse vader. Moet ik je misschien loslaten. Maar wat is het kostbaar. Dat ik je door mag geven. Aan mijn hemelse vader. Zeg ik ze mee dat ik ze wil missen? Nee, dat niet. Maar dat is het hoogste. Het grootste wonder. Wat in een mensenleven kan gebeuren. Is dat u tot geloof komt in de Heer Jezus. Dat je behouden bent. Er is niemand die een enkele garantie van u en mij heeft dat we 70 of 80 jaren wordt. Staat wel in de Bijbel. Als je 70 of 80 wordt, dan uitnemendste van die is moeite en verdriet. Er is geen enkele garantie dat je het wordt. Wat binnen ons bereik ligt, is het geloven. En als je mag geloven, dan houdt in wezen de tijd in die zin van het woord, die houdt op de bestaan van, dan hebben we eeuwig leven. Dan zijn we van het tijdelijke verlost en weten we dat we nu al eeuwig leven hebben. De antichrist, ik wil hem niet te veel eer geven, ik wil ook afsluiten. Want hij zal vernietigd worden, dat staat hier ook heel duidelijk. Maar daarna, er is een geweldige toekomst wat wij van bovenaf zullen meemaken. Als de Heer Jezus straks komt op de wolken van de hemel. Zoals Paulus dat nogmaals verwoordt in 1 Thessalonicense 4. Komt op de wolken van de hemel. We zullen hem tegemoet gaan. We zullen hem zien gelijk hij is. Nu kennen we nog ten dele, zegt de Bijbel. Maar straks zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. Als de bruidssluier valt. En we hem zullen ontmoeten. Daar zal hij vervulling gaan. Wat de Heer Jezus Christus tegen zijn discipelen zegt. In Johannes 14. Uw lieden hart worden niet ontroerd. Hij zag de ontroering bij zijn discipelen. Had het naderend afscheid aangekondigd. Word niet ontroerd. Gelieden gelooft in God. Dat is goed. Maar er komt iets bij. Gelooft ook in mij. Want hij is de weg dat het Vader had van God. Als het anders was. Ik zou het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik plaats bereid heb, dan kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook mocht zijn waar ik ben. De woorden die zijn vervolg vinden in het hoge priesterlijk gebed. Vader, waar ik ben, wil ik ook dat mijn dienaren zijn. Voor eeuwig bij hem. Word niet ongerust. Laat u niet afschrippen van hetgene wat u hem gebeurt. Zie omhoog, want onze verlossing is nabij. De Heer Jezus, kom spoedig. Amen. Zullen we samen danken. Heere God, dank u wel dat u boven alle dingen staat. Dank u wel voor uw woord, voor het getuigenis wat daarin naar voren toe komt. We hoeven niet bang te worden. We hoeven ons niet te laten verontrusten door allerhande informatie. We mogen terug naar de bron. Elke keer weer opnieuw. En als we de bron raadplegen, dan bevinden we ons op de goede weg. Want u, Heer Jezus, bent de weg, de waarheid en het leven. Dank u wel dat we op onze reis naar de eeuwigheid, dat we u op het oog mogen houden. Want we lezen ook in Hebreeën, ziende op de Heer Jezus, de overste leidsman en de voleinde van ons geloof. U kent hem ieder, zoals we hier vanavond zijn. Jongeren, ouderen. En Heer, ik hoop zo van harte dat de Heilige Geest ons erbij bepaald heeft. Dat er een toekomst weggelegd is voor een ieder die in u gelooft. Dat we niet bang hoeven te worden voor de dingen die om ons heen gebeuren. Maar dat we mogen zien op de Heer Jezus. U houdt ons vast, u draagt ons van dag tot dag. U bent ons heil, zoals het lied het ook zegt. Heer, houd ons in uw liefdevolle nabijheid dicht bij uw vaderhart. Laten we de hoop die er in ons hart is, Heer, laten we dat ook aan de ander laten merken, de mensen om ons heen. Dank u wel, Heer, voor deze avond van ons samen zijn. We prijzen uw heerlijke naam. Amen.